Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 73, het eerste en het laatste vers. Van God uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, en daarvan het 20e hoofdstuk, Genesis 20.
En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Shur, en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had: zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en hij zeide tot hem: ziet, gij zijt dood om de vrouw die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij: Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd: zij is mijn zuster? En zij, ook zij, heeft gezegd: hij is mijn broeder. In oprechtheid mijn harten en in reinheid mijn handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in den droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij is een profeet. En hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat het uwe is. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren, en die mannen vrezen zeer. En Abimelech riep Abraham en zeide tot hem, en wat heb gij ons gedaan? En wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan, die niet moesten gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om der wille mijner huisvrouw zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moederdochter. En zij is mij ter vrouwe gegeven. En het is geschied als God mij uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar. Dit zij uw weldadigheid die gij mij doen zult aan alle plaats waar wij komen zullen. Zeg van mij, hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf ze aan Abraham. En hij gaf hem Sara, zijn huisvrouw, weder. En Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zeide hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God, en God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want de Heere had al de baarmoeders van het huis Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw.
Laten wij nu het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, die in de hemel woont, waar de heilige engelen u groeten, wanneer ze hun aangezichten nederbuigen en u eerbiedig toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Wij wonen op de voetbank van uw voeten, we zijn mensen, zondige mensen, en toch bemoeit u zich met ons, en u behoudt ons in het leven, en u vergadert ons nu, aan het einde van deze dag, rond het woord uw getuigenis. Wat is uw trouw en goedheid groot, dat u ons niet verstoten hebt, en ons niet laat varen zoals anderen, wandelende naar het goeddunken van hun eigen hart, maar ons brengt onder het woord uw genade, dat in het leven van zo menig hoorder een kracht Gods tot zaligheid geworden is. Heere, wij smeken van u, laat dat ook vanavond zo mogen zijn. Wil u met uw woord doordringen in onze harten, waardoor de meest verstokte en verharde zondaar zich voor u zal nederbuigen. U maakt nog van leven lammeren, u maakt vijanden tot vrienden, haters van God tot beminnaars van de Heer. Heere, ge doet het nog, want uw arm is nog niet verkort, en uw boden gaan nog uit om op de kruisingen der wegen toe te roepen alle die ze vinden, komt, want alle dingen zijn gereed. Heere, dat we een horend oor van u ontvangen zouden, en dat de kluisters die ons binden aan alles buiten u verbroken werden, en ons hart bereid werden door uw genade om te horen naar uw stem, om uw voetstappen te mogen drukken, en om het woord uw waarheid lief te krijgen, ook als het ons veroordeelt en als het onze zonde openbaart, als het ons met die droefheid vervult, waar we onszelf niet van ontheffen kunnen, die droefheid die alleen kan worden weggenomen door uw vaderlijk meedogen en door de kracht van uw heilig en heerlijke evangelie. Heer, als er vanavond ook mensen hier zijn met raadselen, met zorgen, met zonden, die de toegang tot u missen, dat aan uw woord geopend werden, opdat ook wij de weg mochten zien waardoor het mogelijk is dat goddelozen met u verzoend worden, en dat mensen met onvrede en ongestalte weer in die vrede met u mogen komen, in de weg van de hartelijke verootmoediging en van het ernstige gebed. Want u hebt gezegd dat u het gebed zult horen. Nooit hebt u de hoop uw ellendige vergeten. Ge hebt de jonge raven voedsel gegeven. Als ze tot u riepen, zou u dan mensen, kinderen niet horen naar uw beeld gemaakt. Heren, we hebben geen enkele waardigheid of verdienste waarop we zouden kunnen pleiten wanneer we naderen tot u. Maar gedenk dan aan uw verbond. Dat hebt u met ons opgericht en bevestigd. En om dat verbond wilt u uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. Mogen dan ook vanavond onze zielen daar adem uit scheppen. En onze kracht daardoor vernieuwd worden. En onze voeten gericht op het vredepad. Heere, leer ook uw kinderen aan uw hand gaan. Leer in alle moedeloosheid die vanwege de zonde en de verdrukking en de strijd in dit leven over onze ziel kan komen. Wees in al die moedeloosheid onze God die trouw houdt, die nooit laat varen de werken van uw handen. Heere, steeds hartelijker moeten we het bekennen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, dat dan ook de grond van ons denken, het steunsel van ons betrouwen en de hoop van ons hart zou zijn. Als we steeds meer bemerken dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont, laat dan uw vrucht, onze vrucht uit u gevonden worden. En sappen trekkend uit uw wijnstok leven tot lof en roem van uw naam op aarde. Heere, wil u ook degenen die nog zonder God in dit leven zijn, die nog buiten uw woord wandelen, die nog onbekeerd zijn, brengen tot de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, in wie al de schatten van genade en waarheid liggen opgestapeld, en van hem worden uitgedeeld, opdat wederhorige altijd bij u zouden mogen wonen. En wil onze harten samen uitstrekken naar die dag, waarop de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan, wanneer we mogen ingaan in de vreugde des Heer om af te leggen, een lichaam der zonden en des doods, en met nieuwe klederen bekleed voor uw aangezicht zonder zonde te mogen wandelen. Trek ons, Heer, opdat dat ons hart in beslag zou nemen, onze gedachten daarnaar zouden mogen uitgaan. Denk u ook aan allen die thuis mogen meeluisteren, aan allen die in de ziekenhuizen verkeren, aan allen die in eenzaamheid en rouw hun dagen doorbrengen. En wil ze met ons een zegen bereiden in de omstandigheden waarin u weet dat ze verkeren. Wil u onze smekingen horen en onze dank, die we voor uw aangezicht nederleggen, omdat u ons niet doet naar onze zonde aanvaarden, in de voorbeden en in de dankzegging van hem, die nadat hij is dood geweest, is opgestaan, die een plaats aan uw rechterhand verkregen heeft, die met het reukwerk zijne verdiensten ons veraangenaamd voor uw aangezicht, de biddende en dankende hoge priester Jezus Christus, en wees ons om zijnent willen vriendelijk ontfermer. Amen.
Wij willen nu zingen uit Psalm 138, het tweede en vierde vers. Wij willen vanavond het woord van God aan u bedienen uit het 20e hoofdstuk van Genesis. Genesis 20, we hebben het samen straks gelezen. In dit 20e hoofdstuk, daar vinden we in bijzonder Gods zorgen voor Abraham en zijn huis. In dit hoofdstuk, daar wordt achtereenvolgens Abrahams kwaad getekend. In de tweede plaats, Gods hand geopenbaard. En in de derde plaats, de gevolgen der zonde na Abrahams voorbeden weggenomen. Dus het gaat hier in dit hoofdstuk over de bijzondere zorg die God besteed heeft aan Abraham en aan zijn huis. Dan staan er drie dingen voornamelijk in opgetekend. In de eerste plaats wordt er gesproken over de zonde van Abraham. In de tweede plaats over de verbogenheid die God daarover openbaarde. We zien duidelijk Gods hand over de zonde bedreven. En in de derde plaats dan laat God ons ook weten dat hij de zonde en meteen ook de gevolgen van de zonde weer weg wil nemen in de weg van de voorbeden. Dit hoofdstuk heeft buitengewone overeenstemming met het 12e hoofdstuk uit het Genesisboek. Ik zou haast zeggen helaas, want hieruit blijkt dat ook Abraham behoorde bij de schier onverbeterlijke zondaars. Dat ook de vader der gelovigen telkens weer opnieuw van het heilspoor afdwaalde. En dat nog wel in dezelfde zonde. De zonde waar hij ten nauwe nood aan ontkomen was. De zonde uit welks bittere gevolgen God hem op een wonderlijke wijze gered had. Sommigen denken zelfs dat deze geschiedenis tweemaal verteld wordt. Daar is zoveel overeenkomst tussen het 20e en het 12e hoofdstuk, dat sommigen gezegd hebben, ach, de Bijbelschrijver, of zoals sommige latere schriftcritici opgemerkt hebben, daar zijn verschillende Bijbelschrijvers bezig geweest aan de Pentateuch, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Hier was een andere schrijver, die schrijft hetzelfde verhaal op zijn eigen wijze. Alhoewel het waar is dat er veel punten van overeenkomst zijn, onder andere dat Abraham weer zegt, zij is mijn zuster, en dat hij het weer doet uit bange vrees, dat hij het weer doet met de gedachte van, ze zullen me misschien doden om harentwil, als ik zeg, ze is mijn vrouw. Zijn er toch ook veel punten van verschil. In hoofdstuk 12, toen was Abraham naar Egypte gegaan. Daar was het farao die Sara, Abrahams huisvrouw, in zijn harem getrokken had. Daar lezen we ook niet welke straf God aan farao zond, omdat hij Abrahams huisvrouw genomen had. En farao heeft na het bekend worden van Abrahams leugen, Abraham weggezonden, de grens overgezet. Hier, in het 20e hoofdstuk, gaat het niet over Egypteland, maar over het zuidelijk deel van Kanaan, tussen Kades en tussen Zur. In Gerar, Gerar is Egypteland niet. Het gaat ook niet over farao, maar het gaat over Abimelech. Nou was Abimelech wel geen eigen naam van een koning, maar al de koningen werden Abimelech genoemd. Abimelech betekent eigenlijk mijn vader is koning. En die zoon en die zoon en die zoon, die werden ook allemaal weer Abimelech genoemd. Maar Abimelech was geen koning van Egypteland. Waarschijnlijk een koning van de Filistijnen. Ook als de zonde ontdekt is en het kwaad is weggenomen na Abrahams schuldbelijdenis, dan stuurt Abimelech Abraham niet weg. Dan zegt hij juist, het hele land is voor uw aangezicht, u mag wonen waar u wil. En in dit hoofdstuk heeft God ook de straf bekendgemaakt, welke hij over het huis van Abimelech gebracht had. Dus er zijn ook genoegzame punten van verschil om met de betrouwbare schriftuitleggers te denken aan een andere geschiedenis als welke we vinden in Genesis 12. Maar ik zeg, we zouden haast zeggen, helaas een andere geschiedenis. Want hieruit blijkt dus hoe hardleers Abraham geweest is. En hoe weinig profijt hij getrokken heeft uit de vorige genade, die God toen zo rijkelijk aan hem bewezen had, door hem op het nippertje zijn huisvrouw weer terug te geven. En zo de grote streep die farao en achter hem de macht der hel door Gods rekening gehaald zou hebben, waar de Heere gezegd had, Abraham, uit u zal het zaad geboren worden. Ik zeg, daaruit heeft God ten nauwe nood Abraham en Sarah gered. En zie, nu is het een aantal jaren later, en nu valt Abraham in precies dezelfde zonde, precies hetzelfde kwaad, door dezelfde motieven daartoe gedreven. We begrijpen dan ook, als we dit hoofdstuk gelezen hebben, dat ook Abraham staande gebleven is door diezelfde trouw van God, waardoor ook alleen wij maar staande kunnen blijven. God is getrouw, en daarom zijn we nog die we zijn. We kunnen onszelf van geen enkele zonde bewaren. En dat bedoel ik niet op de goedkope manier van, ja mensen, ik kan er niks aan doen dat ik zo ben. Nee, ik bedoel het echt heel diep zoals de Bijbel het bedoelt. We kunnen onszelf voor geen enkele, van geen enkele zonde bewaren. Ook de dienopzichte geldt het van ons allen. Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Hè? Die betekenis begrijpt u wel. Die op zijn vlees vertrouwt. Op het vlees van een ander, op de macht van een ander. Maar die ook vertrouwt op zijn eigen vlees. Die van zichzelf denkt, dat zal ik nooit doen. Of nee, daar heeft de Heere me zo wonderlijk uitgered. Die zonde, dat tuimel ik nooit meer in. Pas op, God heeft zelfs in het leven van vader Abraham, het symbool van de gelovigen zou ik het haast willen noemen, opgeschreven dat hij weer in dezelfde zonde gevallen is. De volharding der heiligen is gave van Gods genade. Een gave van God. Niet dankzij onze trouw, maar dankzij Gods trouw. Dan zal die trouw van God ook alleen de grond, de bodem van onze roem zijn. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Ja, dat is aan de ene kant een diep vernederende waarheid. Alle vlees, gras, alle goede tierenheid des mensen, alle trouw van de mens als een bloem van het veld. Het gras verdort, de trouw bezwijkt, maar het woord van onze God, dat blijft tot in de eeuwigheid. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is enerzijds diep vernederend, zeg ik, voor elk mens, zelfs voor Abraham. Maar dat is anderzijds toch een hart onder de riem. Dat is anderzijds toch een bodem om op te staan. Want als Gods trouw dan nooit vergaat, dan zullen die ook niet vergaan die op Gods trouw hun hopen gebouwd hebben. En die bij het vergaan van alle verwachtingen van zichzelf, een verwachting in het hachelijk slot, vestigen op den Heere hun God, die zullen zijn als de berg van Sion, die in eeuwigheid niet wankelt. Ja, die trouw van God, die houdt stand in het leven van Gods kinderen. Die houdt het leven in stand. Anders had David er al lang niet meer geweest. Als kind van God. Van die trouw van God heeft hij het moeten hebben. Elke keer is hij gestruikeld. Maar door de trouw van God heeft hij het ook elke keer beleden. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen, zij de ere toegebracht. Door die trouw is Elias staande gebleven. Ook toen hij God zijn papieren terug had. En toen hij zei, Heer, ik scheid er mij uit. Ik heb er schoon genoeg van. Neem voor mij maar een ander. Toen heeft God in plaats van hem scherpelijk te straffen, hij had het toch kunnen doen. Toen heeft God hem brood en water gegeven. En zegt, kom, mijn moederloze dienaar, eten weinig, drinken weinig. Want de weg zou voor u te veel zijn. Door die trouw van God heeft de Heere Asaf in zijn heiligdom genomen, toen hij de knopen en de raadselen van het godsbestuur niet meer ontknopen kon. En moedeloos zijn hoofd in de schoot gelegd heeft, zeggende, het helpt je toch allemaal niks dat je God dient. Hetzelfde kruis, dat komt ook over mij, dat komt over mij, terwijl ik mijn handen gezuiverd en mijn hart van onschuld gereinigd heb. Mijn bestraffingen, die zijn er alle morgen. Wat baat het een mens in de wegen des Heren te wandelen. Maar het was de trouw van God dat Asaf in die moedbenemende omstandigheden en in dat ongeloof van zijn hart niet omkwam, maar door God op een hoogte gesteld werd, waardoor hij mocht inblikken in de goede tierenheden des Heren en zonder antwoord op het godsbestuur God mocht aanbidden. Zie, van diezelfde trouw getuigt ook in zonderheid dit hoofdstuk. Het was in het jaar van wachten. De Heere had tot Abraham gezegd, het volgende jaar om deze tijd. Dan zal Sara u een zoon baren. En in dat jaar, toen de engel Gods was weggegaan, en intussen Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim gestraft waren vanwege ongerechtigheid, in dat jaar zijn Abrahams voeten uitgegleden van het pad der gerechtigheid. Abraham, hij is weggetrokken. Hij is naar het zuiden gegaan. De reden zegt Gods woord niet. Kon hij het niet uithouden in de onmiddellijke omgeving van het zoudal, waar het vreselijke oordeel God zoveel mensen en beesten getroffen had? We kunnen slechts gissen. Hij is weggetrokken naar het zuiden. Dat staat in ieder geval duidelijk in de Bijbel. Tussen Kades en tussen Zuur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. En daar in Gerar, daar woont Abimelech met zijn volk. Daar is het koninkrijk van de Filistijnen. De Filistijnen waren hem niet onwelwillend, niet ongunstig gezind. Hij kreeg een plaats om daar te wonen. Men behandelde de herdersvorst zelfs met een bepaalde wellevendheid. Maar zoals het vaak gaat, als er geen geloofsoefeningen zijn, als de band met God zo verslapt, dan kunnen we niet meer koninklijk over de omstandigheden heersen. Dan worden we bange mensjes die overal gevaar zien, ook daar zelfs waar geen gevaar is. De schrift zegt dat de goddeloze vliegt daar waar geen vervolger is. En dat is ook maar al te vaak waar in het leven van Gods kinderen. Dat we overal spoken zien en leeuwen en beren waar ze niet eens te zien zijn. Maar een verontrust geweten is ook een angstig geweten. Een geweten dat op zichzelf drijft zonder de gedurige omgang met God, waar het gebedsleven kwijnt, waar je zomaar een beetje raak moddert in jezelf. Zulk een leven, dat is ook een bestreden leven, dat is ook een beangst en een bekneld leven. De vader der gelovigen heeft daar ook kennis aan gehad. Als hij daar komt in de buurt van Gera, dan zegt hij tegen zijn vrouw, denk erom, je weet wat we afgesproken hebben, hè? Zodra we daar in het midden van dat volk komen en ze vragen naar ons, dan zeg je dat je mijn zuster bent. En ik zeg dat ik een broer van je ben. Jij bent mijn zuster. Goed afgesproken? Ja, goed. Nog eens bekrachtigd, dat zouden ze zeggen. Dat hebben ze daar ook onder dat volk van Abimelech bekendgemaakt. Hij heeft gezegd, zij is mijn zuster. En dan begint hetzelfde spel weer opnieuw. Zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. U ziet, naar de gewoonte van die dagen, heidense gewoonte uiteraard, beslisten de koningen over alle ongetrouwde vrouwen onder hun rijksgebied, zelfs de vrouwen van de vreemdelingen. We komen het steeds tegen in de gewijde en de ongewijde geschiedenissen, dat de koningen niet alleen heersers waren over het volk, maar dat ze ook naar willekeur bezit konden nemen van alle vrouwen die ze maar uit het volk wilden uitverkiezen, mits die vrouwen niet getrouwd waren. We zien ook dat, hoe heidens de volken ook waren, en welke rechten de koning zichzelf ook toe-eigende, die hij natuurlijk naar Gods ordonnantie niet had, dat toch het huwelijk heilig geacht werd. Zelfs door de heiden Abimelech. Als hij geweten had dat Sara de huisvrouw van Abraham geweest was, dan had hij ze niet weg laten halen. Dat blijkt duidelijk uit het vervolg van de geschiedenis. Typisch dat men onder vele heidense volkeren, waar de moraal vaak ver zoek is, toch over het algemeen de heiligheid van het huwelijk erkent, zowel dat één man vaak meerdere vrouwen heeft, maar dan toch zo dat die band tussen die man en die vrouwen, die band des huwelijks, een band is die ongeschonden bewaard moet blijven. Daar leeft toch nog iets na van het beeld van God dat hij aan de mens gegeven heeft, die kleine sprankjes, waardoor een mens nog mens gebleven is, al is hij dan verdorven in al de bewegingen van zijn leven. Het is juist hier dat ook de nieuwe theologie en dat heel de moderne mens een aanslag pleegt op de laatste resten van de Bijbelse normen die zelfs bij de heidenen nog te vinden zijn. Waar het huwelijk op allerlei wijze onteerd en ontkracht wordt en waar de moderne theorieën steeds meer afwijken van de heilige inzettingen van God. Abimelech heeft dus Sarah in zijn harem opgenomen, hoewel ze toch al 90 jaren oud was. Ze schijnt dus nog de moeite waard geweest te zijn, misschien ook door de bijzondere zorg van God aan haar, misschien ook doordat God haar het nieuwe leven geschonken had, beloofd had dat ook haar schoot leven zou voortbrengen, dat hij hier als het ware met de adem des levens haar kracht heeft vernieuwd. Hoe dan ook, Sarah was nog de moeite waard om in de harem van Abimelech te worden opgenomen. Maar, staat er, God kwam tot Abimelech in een droom des nachts. En hij zeide tot hem, zie, gij zij dood om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Met wie? Dat doet hier niet ter zake, ze is een getrouwde vrouw. We zien in deze tekst, in de eerste plaats, dat de Heere ook tot de heidenen spreekt. Onder het Oude Testament hebben we verschillende plaatsen in de Bijbel waar God zijn wil bekend maakt aan heidenen. Hier Abimelech, op een andere plaats Nebukadnezar, op een andere plaats Farao, op een andere plaats de schenker en de bakker, allemaal mensen aan wie God toch iets van zijn wil openbaarde. Maar, dan ziet u ook telkens, dat die heidenen zelf, die Gods praat niet hebben kunnen ontcijferen. Dan hadden ze toch weer de bediening Gods nodig, door middel van zijn kinderen. Bij Farao was het Jozef, bij die schenker en die bakker was het ook Jozef, bij Nebukadnezar was het Daniel, en hier bij Abimelech is het Abraham, om de zin van het geopenbaarde te verklaren. U weet, het is nu zo onder het Nieuwe Testament. Paulus zegt het nadrukkelijk, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord God. En wij houden vast aan het gezegde van de schrift, dat zonder het horen van het woord Gods er geen zaligheid is. Dat is juist ook de drang van de zending. Waar het woord niet komt, is ook geen zaligheid. Dat was ook onder het Oude Testament. Hoewel God aan heidenen zijn wil bekendgemaakt heeft. Maar dan dus met die beperking, dat ze die wil alleen maar konden weten, wanneer die verklaard werd, verduidelijkt werd, of in dit geval straks gebeden werd, voor de realisering van datgene wat God tegen Abraham zegt, voor de ten uitvoerlegging daarvan, door iemand die de Heilige Geest ontvangen had, die de bediening van Christus gekregen had. Zo zien we dat God zich ook onder het Oude Testament als het ware niet geopenbaard heeft buiten zijn woord om. Dat woord door Daniel dus, of dat woord door Jozef, of dat woord door Abraham gesproken. Maar toch zo dat God ook de heiden Abimelech tegenkomt in een droom des nachts, staat er. En tot hem zegt, gij zij dood om de vrouwenwil die gij weggenomen hebt. God die spreekt hier het vonnis uit over het huis van Abimelech. Uit het vervolg van de geschiedenis weten wij wat dat betekent. Dat gij zij dood. Dat wil zeggen, er zal uit u geen kind meer geboren worden. Uw vrouwen zijn toegesloten, uw mannen zijn onvruchtbaar. Het volk is dood vanzelf. Als er geen nakomelingen meer geboren worden, dan is het in enkele tientallen jaren met de kracht van het volk gedaan. Dat bedoelt de Heere als hij zegt, gij zij dood. Gij zij dood. Vanaf het ogenblik dus dat hij Sarah genomen had, treedt het vonnis Gods in werking. Abimelech is dood, zijn vrouwen zijn dood, ze zullen onvruchtbaar zijn. En waarom? Omdat ze weggenomen hebben de vrouw die met een man getrouwd is. God eert hier de heiligheid van de huwelijksband. Dat is het wat God nog gered heeft uit de brand van de zonde. Want het huwelijk is van voor de zondeval. En God wil dat het huwelijk heilig zijn zal. Hij zelf heeft die band gelegd. Paulus verklaart het later als de band, zoals de band tussen Christus en tussen de gemeente. De band tussen de man en tussen de vrouw. En hij wil dat die band ook heilig gehouden worden. God zal altijd, op welke manier dan ook, maar hij zal altijd zijn kastijdende hand doen gevoelen over degene die die heilige huwelijksband op welke wijze dan ook schendt en verbreekt. Want God heeft het huwelijk als de basis, als het de cel van het gezin en van de maatschappij gelegd. Het is openbaar uit de praktijk van het leven der volkeren. Ik denk alleen aan Rusland. Enkele tientallen jaren terug, toen men in Rusland van het huwelijk af wilde en de vrije liefde gepropageerd heeft, toen is de Russische regering, en toch waarlijk niet uit godsdienstige motieven, teruggekeerd van het heilloos pad dat ze ingeslagen waren, gezien hebbende de degeneratie van het volk, waar het huwelijk geschonden wordt, waar de huwelijksband naar willekeur verbroken wordt, daar is er ook geen volksbestaan meer mogelijk. Daar is er geen gezinsverhouding meer mogelijk, waar enige vrede en vrucht uit bloeien kan, maar daar is ook geen volksbestaan meer mogelijk. We kunnen nooit straffeloos de heilige inzettingen Gods negeren. Dan komt er altijd disharmonie. Dan komt er altijd wanorde. Dan komt er altijd ontbinding. En de Heere heeft hier zelfs aan de heiden geopenbaard dat hij de huwelijksband heilig wilde hebben. Maar die Abimelech, die was tot Sarah niet genaderd. Daarom kon hij zeggen, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf, Abraham namelijk, heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij, Sarah, zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. Nou ja, dat moet je dan maar met een korreltje zout nemen natuurlijk. Dat was een heiden die het zei. Die oprechtheid van zijn hart en die reinheid van zijn hand. Als die zo oprecht en zo rein geweest was, dan had hij natuurlijk maar niet elke vrouw die de grenzen overkwam gegrepen. Dan had hij natuurlijk moeten weten en ook kunnen weten dat de Heere ook in zijn leven de band des huwelijks ongeschond bewaard wilde hebben. Maar het is het woord van een heiden en de Heere heeft hem niet tot een leugenaar gemaakt. De Heere wist dat wat hij hier sprak, was maar betrekkelijk waar. Maar in de zaak waarin hij sprak, had Abimelech gelijk. Hij was niet tot Sarah genaderd en Sarah had toch gezegd, Abraham is mijn broer, en Abraham had het nog eens uitdrukkelijk bevestigd, of omgekeerd. Hij had gezegd, zij is mijn zuster. En daarom komt de Heere Abimelech ook tegen, en hij zegt tot Abimelech, ja, dat heb ik ook geweten, dat je dat in oprechtheid des harten gedaan hebt. Maar, en dan willen we speciaal letten op dat tweede deel van het zesde vers. En God zeide tot hem in een droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En dan staat er, en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen. God zegt, ik heb u dat belet. Hier moeten alle mensen sneuvelen die menen dat ze door hun goede werken aanspraak kunnen maken op de goedgunstige gezindheid Gods jegens hen. Want ook al mogen wij goed doen, en ook al kunnen wij met een eerlijk hart zeggen, Heere, van die en die en die zonde ben ik eerlijk vrij. Daar heb ik nooit aan meegedaan. Daar heb ik me nooit in begeven. Dan zegt God Abimelech, ik heb het je belet. als de omstandigheden gunstig geweest waren. De oudjes die zeiden wel eens, ik heb het vroeger vaak horen zeggen, God die neemt vaak de lusten weg als de omstandigheden gunstig zijn. En als de lusten er zijn, ontbreken de omstandigheden. Dat doet God. God doet dat. Hij zegt, Abimelech, ik heb je belet. Zo is het vaak in ons leven. Het wordt soms belet. De een belet God door armoe. De ander door ziekte. De ander door een gebrek. De ander door, juist op het moment dat de begeerte tot de zonde daar is, vrees in het hart te geven voor de zonde of voor de ontdekking van de zonde. Er zijn ontzettend veel wegen. Als we ons leven nauwkeurig zouden nagaan, dan zouden we ook daarin de Heere meer eer geven. Want hoe menigmaal is ons hart tot velerlei zonde geneigd, maar hoe dikwijls is het ook God die bepaalde omstandigheden zo samen doet lopen, dat we tot de vervulling van de zonde, waar ons hart toe geneigd was, niet kunnen komen. En dan moeten we later niet zeggen, ga maar, dat heb ik niet gedaan. Of dat zal ik nooit doen. Of geen haar op mijn hoofd die daarom denkt. Maar dan moeten we bedenken wat er diep in ons hart leeft. En hoe komt het dat zoveel van de dingen die in ons hart leven door ons niet gebeuren? Dat komt vaak omdat God het ons belet. Omdat hij de omstandigheden zo schept dat we zeggen, ja, nou kon het niet. Of dat hij, als de omstandigheden gunstig zijn, ons bijvoorbeeld met vrees vervult. Of op de een of andere wijze in het hart grijpt. Waardoor hij de lust tot de zonde wegneemt. Terwijl die toch even tevoren in ons hart was. Ook Abimelech heeft voor God niets waarop hij pleiten kan. Ook Abimelech kan niet zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd en ik ben rein van mijn zonde. Want God zegt, ik heb het u belet van tegen mij te zondigen. En daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder. Want hij is een profeet. En hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult. Gij en al wat het uwe is. In deze tekst wordt aan Abimelech en aan ons de weg gewezen om van het kwaad verlost te worden. In de eerste plaats, de Heere zegt tegen Abimelech dat hij de vrouw die hij wederrechtelijk in zijn bezit had, terug moest geven. Dan moet afstand gedaan worden van de zon. Ook al zijn we erin getippeld. Ook al zijn we op de een of andere manier in een situatie terechtgekomen waar je van zeggen kan, ja, maar daar kon ik toch niks aan doen. Of dat heb ik toch niet opzettelijk gedaan. Of dat ben ik toch door deze of die in omstandigheden ingekomen, eer ik christen was of eer ik de weg wist. Nee, het is genoeg als God ons onderwijst dat we in verkeerde wegen wandelen. Verkeerde dingen vasthouden. Dat is genoeg. Dat moet voor ons een reden zijn om te breken zodra God er ons aan ontdekt. Dat is het, zegt God, wat er ligt, Abimelech, tussen mij en tussen u. En dat moet worden opgeruimd. God komt nooit over de zonde heen. God is het die door de vlakke velden rijdt. En hij vraagt aan ons de weg te bereiden. Die weg die moet bereid worden. Die weg die moet bereid worden voor het aangezicht des Heren. Natuurlijk niet in wettische zin alsof wij de Heren konden opwekken om tot ons te komen. Maar wel zo, in die zin, als God ons laat zien, en dat doet God nog alles, dat ligt ertussen. En dat ligt ertussen. Want wij mensen zeggen soms zo makkelijk, ik weet echt niet wat er tussen God en mijn ziel ligt. En waarom spreekt de Heer nou toch niet? En waarom heb ik nou toch niet meer uitredding? En waarom heb ik nou toch niet meer gebedsverhoring? En waarom heb ik nou toch niet meer leven? En ja, ik weet toch niet wat er tussen ligt. Ik doe toch niks bijzonders, ik doe niks kwaad. Ja, Maar dat komt omdat we vaak ons hart niet toetsen aan het woord. We toetsen vaak ons hart aan onze buurman. En dan komen we vrij gunstig af, want die komt nooit in de kerk, die man. Of die is in ieder geval misschien gereformeerd, heel licht, weet je wel, of hervormd, of... Nou, dan kunnen we zeggen, ja, die man, daar steken we gunstig bij af. Hij doet dat, dat wij niet doen, hij doet dit niet, dat wij wel doen. Maar we moeten ons hart toetsen aan Gods woord. Dat is de spiegel waar we voor moeten staan. Dat is de toetssteen waar we ons hart aan moeten toetsen. En dan hoofdzakelijk aan deze twee geboden, waarin de ganse wet vervuld ligt. God liefhebben, bovenal. U weet wel, de vijgenboom die werd niet vervloekt, omdat hij slechte, stinkende vruchten voortbracht, maar hij werd vervloekt, omdat hij geen vruchten voortbracht. Het is niet genoeg als u zeggen kan, ja, maar ik leef toch netjes, en ik ga toch eerlijk naar de kerk, en ik lees toch in mijn Bijbel, en ik spreek toch wel eens met mijn vrouw en kinderen over de dienst van God. Dat alles, dat bent u wel aan God verplicht, maar daarmee heb u de wet nog niet vervuld. Daarmee heb u God nog niet gegeven waar hij recht op had. Daarmee heb u ook het tweede gebod nog niet vervuld, u naast de lief gaat als uzelf. En God gaat niet terug voordat u die ganse wet vervuld hebt. En die ganse wet is alleen maar te vervullen door het geloof in Jezus Christus, die in de plaats van goddelozen volmaakt voldaan is. Dus God gaat niet terug, eer dat u, laat ik het maar kinderlijk eenvoudig zeggen, eer dat u met je ganse hart vertrouwt op de volmaakte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want u weet, door dat geloof wordt alleen de wet vervuld. We kunnen natuurlijk nooit meer op wettische wijze, zonder Christus, zonder geloof, de wet vervullen. Dat is de enigste weg om de wet te vervullen. Te geloven in hem die het recht van de wet gedragen heeft en die de wet gehouden heeft, volmaakt, zonder vlek. En als u daar nu voor gaat staan, als u zegt, ga nu deze dag maar eens na. Hoe bent u vanmorgen begonnen? Bent u begonnen met God te danken uit de grond van uw hart, dat God u spaarde in de nacht die voorbij was? Bent u begonnen met hartelijk en eerlijk God de eer te geven dat u leven mocht? En heb u toen met een hartelijk voornemen, eer dat u aan uw werk begon, uw ziel God opgedragen en gesmeekt of geen deze dag dienstbaar mocht zijn aan de komst van zijn koninkrijk en aan de verheerlijking van zijn naam? Heb u er ernstig bij gedacht dat u recht had op al de liefde van uw hart? En hebt ge in deze ganse dag de mensen waar ge mee omging, vaders, moeders, broers, zusters, vrouwen, mannen, kinderen, bazen, knechts, lief gehad, gelijk ge uzelf lief hebt? Kom, ga nu alleen deze dag maar eens na. En zou u dan in deze dag durven zeggen, ik weet echt niet waarom dat de Heere nou toch niet tot me spreekt. Ik weet echt niet waarom dat ik nou toch niet meer vrede heb in mijn hart. Zou u dan alleen van de zonde van deze dag niet moeten zeggen? Ach, het Heer, het is ook geen wonder dat ik zo'n ellendig leven leid. Het is ook geen wonder dat ik dikwijls zo dor ben als een uitgedroogde zak in de rook. Als een lederen zak van kracht vergaan. Het is ook geen wonder, Heer, dat ik zomaar zo'n beetje mijn eigen leventje leid. Zonder smaak of heerlijkheid. Want ik geef u de liefde niet waar u recht op hebt. En ik heb mijn naaste niet bemind, gelijk ik mezelf bemind. En alleen om dat ene, omdat ik vandaag Jezus niet zag. Omdat ik vandaag door het geloof niet in zijn wonden inging. En allerlei vertroosting en kracht daaruit geput heb. Omdat ik de dag met mezelf begonnen ben. In plaats van met hem die gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Zie hier nu hoe dat zelfs die heiden Abimelech door God onderwezen werd. Wilde de zaak tussen God en tussen hem weer goedkomen. De Heere zegt, geef die man zijn vrouw weder. Daar moet afstand gedaan worden van de zon. Dat was het juist, ik heb het u al eens meer gezegd. Waar Herodes fout in ging. Er staat, hij hoorde de prediking van Johannes. Hij deed vele dingen. Hij hoorde Johannes gaarne. Maar hij verbrak de relatie niet met de vrouw waarvan Johannes gezegd heeft, het is je vrouw niet. Je mag niet met deze vrouw leven. Het is zonde voor God. Kijk, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. En als wij de zonde niet loslaten, dan laat God ons los. God komt niet over het kwade heen. Hij doet het niet. Ik zei straks, wat is dat nu, de weg te bereiden? We moeten voor God de weg bereiden, wil hij door de vlakke velden komen. De weg bereiden, dat is niet zoveel mogelijk goed doen, zoveel mogelijk laten en zoveel mogelijk doen. Maar de weg bereiden, dat is God gelijk geven. Dat is tegen God zeggen, Heere, nou zie ik het ook wat er tussen ligt, tussen u en tussen mij. En dat komt nooit meer goed, dat kan ik nooit meer goed maken. Heere, wat is nu de weg om weer vrede te krijgen? Wat is nu de weg om van de straf af te komen? Wat is nu de weg om van de zonde af te komen? Wat is nu de weg? Dat is het bereiden van de weg. Dat is het openen van de deur waaraan Jezus klopt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is het openen van de deur. Hij zegt, geef die vrouw terug. Want hij is een profeet. In deze tekst wordt een voorbidder aangewezen. Hij is een profeet en hij zal voor u bidden. Abimelech, kan je dat dan zelf niet? Abimelech was een heiden. Verduisterd in zijn verstand, wist de wil van God niet. Abimelech, die had een voorbidder nodig. God heeft ons ook een voorbidder aangewezen. In hem, naar wiens dag Abraham uitgezien heeft. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Twee dingen dus. Breek met de zonde. Dat is een voorbidder. Hij is een profeet. Hij zal voor u bidden. Die profeet koning. Die priester koning. Naar die wordt hij gewezen. En hij zal voor u bidden. Opdat gij leeft. Dat is profetie van het Nieuwe Testament. Hier openbaart de Heere in. Dat hij wil dat we afstand doen van de zonde. En dat we weder zullen keren tot God. Ons zullen nederbuigen aan de voeten van hem. Die tot God genaderd is. Voor zondaren. Als de middelaar Gods en der mensen. Voor alle mensen die de toegang tot God niet meer vinden kunnen. Omdat we ten diepste heidenen zijn. Vervreemd van het leven Gods. Geen kennis van de weg der zaligheid. Dan alleen door hem die meer is dan Abraham. Door wie ook Abraham zijn zonde vergeven kreeg. Door de gerechtigheid van die grote voorbidder. Jezus Christus. Opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft weet. Dat gij voorzeker sterven zult. En al wat het uwe is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op. En riep al zijn knechten. En sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. Het doe je weldadig aan. Heidenen die zeer vrezen voor het woord van God. Tegenwoordig zijn er heel veel christenen die vrezen niet meer voor God. Die beginnen steeds meer te geloven dat God dood is. En dat zijn woord zonder enig gezag is. Maar heidenen die hebben voor God gevreesd als ze het woord van God hoorden. En Abimelech riep Abraham en zeide tot hem, wat hebt gij ons gedaan? En wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan, die niet zouden gedaan worden. Hij noemt de zonde niet. Hij buigt zich eerbiedig aan de voeten van de herdersvorst, die God hem als een priester aangewezen had. En hij zegt, Abraham, wat heb je ons gedaan? Hoe diep moet het in de ziel van deze gelovige ingesneden zijn, dat voor de tweede keer een heidensvorst hem de wet Gods moet voorhouden. En dat een heiden tegen Abraham zeggen moet, Abraham, wat hebt gij ons gedaan? Heb ik u daar oorzaak toegegeven? Wat heb ik dan tegen u gezondigd? Dat ge over mij en mijn koninkrijk een grote zonde gebracht.